Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is een podcast van De Telegraaf.
Ik noem me ouderwets, maar ik vind dat we wel het oog op de bal moeten houden. Ja. En dit soort zuchtende aandacht, kijk mij eens, wat ik allemaal wel niet voor stouts doe dat ik me laat knippen. Hartstikke leuk, maar er gebeurt nogal wat in het land.
Afhameren met Wouter de Winter.
En een hele goede dag, weer een nieuwe afhameren na weer een enerverende politieke week. Ik zat te denken, het is nu 10:50. Is dat een goed tijd om op te nemen of zal ik het misschien een half uurtje later doen? Dat je misschien... Ja. Wat als je het nou een half uurtje later doet, dan ben je misschien een half uurtje later thuis. Nee, ja.
Nou ja, ik weet niet. Als jij je burgerlijke vrijheden nog even een half uurtje wil genieten voordat je met mij aan tafel moet, dan kunnen we daar best een compromis over sluiten, denk ik. Ja. Zo ziet nieuw leiderschap er immers uit.
Ja, wat, hoe kijk jij daarnaar? Naar dat politieke overleg en uiteindelijk het compromis dat gesloten is over de avondklok.
Het is uiteindelijk is het gewoon heel Haags. Hè? Dat mensen ermee weg denken te komen als je eerst hoog van de toren blaast van we willen het echt niet en het zijn onze principes en het gaat onze fractie te ver. En vervolgens aan het eind van de dag heb je een beetje fractie een half uurtje uitstel gekregen. Precies zoals politieke compromissen natuurlijk heel vaak worden gedaan. Ja. Hè? Het komt altijd ergens in het midden uit. Alleen nu gaat het niet om het minste. Het gaat nu om een soort veroordeling, collectieve veroordeling van dat land. U bent veroordeeld tot thuisarrest na 9 uur voor 2,5 week. En niet omdat u in overtreding bent gegaan, maar omdat er een gezondheidscrisis is. En dat argument is nu leidend. Maar het detoneert natuurlijk heel erg bij de grootspraak die een paar weken geleden niet alleen overigens van D66, maar ook van SP, GroenLinks, PvdA eigenlijk van de hele Kamer met uitzondering van drie partijen hoorde. Aan de ene kant is het dus niks nieuws onder de zon. Maar aan de andere kant vind ik niet dat je met goed fatsoen trots mag zijn op het feit dat je het toch maar mooi een half uur hebt weten uit te stellen.
Zullen we heel veel luisteren hoe dat ging?
Een avondklok die om 8 uur of om 8:30 ingaat, dat betekent gewoon dat ik naast dat thuiswerken, naast het geven van thuisonderwijs, er gewoon niet aan toe kom om mijn boodschappen te doen, om even mijn hoofd leeg te maken tijdens een wandeling of tijdens het sporten. Dus waarom niet dan arbitrair die keuze op een tijdstip zoals de rest van Europa op 10 uur gezet?
Waar is die nog effectief? Dan is dat echt tussen 8 en 9. Want als je natuurlijk later gaat zetten, dan verloopt die heel snel. Dus ik denk dat wij moeten proberen. Zou er hier steun zijn voor de gedachte van de avondklok om het tijdstip niet echt te prikken tussen 8 en 9? Dat zou echt mijn vraag zijn. En niet over die 9 uur heen te gaan.
Daar zit al een beetje ruimte in ieder geval. Tussen 8 en 9 is meer dan de 8:30 die er nu staat.
Wat een klets. Alsof je thuiswerken om 8 uur stopt of zo. Of je thuisonderwijs. Ja, natuurlijk. En dat is dan om 8:30 en om 9 uur was dan een ander tijdstip geweest. Ja, ik vind het gewoon geen overtuigend argument. De werkelijkheid is gewoon dat partijen onzeker zijn. Net als eigenlijk de samenleving onzeker is. We zien dat er misschien iets op ons afkomt. Daar waarschuwen medici voor, daar waarschuwen wetenschappers voor. Je ziet het in het buitenland gebeuren. Het is ook niet goed of het deugt niet. Hè? Want we hebben in het voorjaar gezien dat het kabinet veel verwijten werd gemaakt. Dat ze niet sneller hebben geacteerd toen er in andere landen dingen ontspoorden. In Italië, in New York, in Amerika dus, in Spanje. Toen mochten de vluchten allemaal aankomen en geen haan die naar kraaien. Mensen werden niet gecontroleerd. En toen ineens was het probleem ook in Nederland. Dus het kabinet probeert nu vooruit te schakelen. Weet denk ik eigenlijk ook niet of dit nou... Ik denk ook niet dat het ei van Columbus is. Hè. Die onderbouwing die rammelt nogal. En de vraag is of je hiermee het virus kan stoppen. Misschien helpt het iets misschien ook niet of heel weinig. Maar die politieke partijen die durven natuurlijk ook niet beslissingen te nemen die hen later kunnen worden aangerekend. Dat ze in de tuinstoel achterover zijn gaan leunen, ja, op het moment dat het kabinet ervoor waarschuwde.
Maar gek genoeg is dit nou juist iets, het debatteren over een half uurtje wat dan van cruciaal belang zou zijn, wat misschien de partij meer schade toebrengt. Ja. Dan gewoon zeggen ja of nee.
Ja, ja, ik miste de nieuw leiderschap advertenties vandaag in de kranten. Die we de afgelopen dagen steeds zagen. Op het moment dat Rutte in de vuurlinie stond over de val van het kabinet. Of dat toen Biden geïnaugureerd werd. Dat probeerde D66 ook heel erg. Ja. Wat was het ook weer? Kaag had getwitterd iets van een golf van vernieuwing. Die hopelijk ook in Nederland aanspoelt. Nou, kostelijk. Kostelijk, ja. Werkelijk waar. Nu bleef dat weg, maar gelukkig hadden wij op de voorpagina ere wie ere toekomt wel nog even aandacht voor D66 natuurlijk vanochtend.
Ja, groot op de voorpagina in ieder geval. Wat ik ook wel interessant vind toch, Wouter, is Wilders die trok veel van leer tegen Rutte. Ik sprak hem dinsdag in de Tweede Kamer. En toen was hij eigenlijk nog wel wat gematigder. Toen zei hij van nou, het is niet het eerste waar ik aan denk. Ga dan eerst die inkomende vluchten tegenhouden. Denk aan andere maatregelen. Ik ben nog niet overtuigd. Als er wel overtuigd komt van het OMT-bewijs, dan zou ik het misschien steunen. Zijn toon was wel veel feller in het debat. Zij koos weer helemaal de andere kant.
Ja, dat is de strategie die Wilders eigenlijk al sinds het aantreden van dit kabinet en misschien zelfs daarvoor ook al bezig. Hè? Dat Wilders gelooft in een keiharde oppositie. Er moet voor Nederlanders iets te kiezen zijn. Die moeten zich vertegenwoordigd voelen dat er een koers is van het kabinet en van de coalitie en nu van een overgrote kamermeerderheid die dit wil. En er moet, vindt hij, ook gewoon een fractie, en ik denk dat hij eigenlijk hoopt dat veel meer fracties dat zouden doen, maar die echt keihard oppositie voeren. Die ook echt laten zien dat niet iedereen in Nederland het eens is met de koers die er gevaren wordt. Die dus ook afstand probeert te nemen van de eeuwige zoektocht naar compromissen, wat natuurlijk wel een beetje bij de Nederlandse cultuur past. Hè? Alles samen proberen op te lossen in goede harmonie. Dat houdt ons land misschien ook veilig. Hier nog geen bestormingen van het parlementsgebouw. Aan de andere kant loop je dan als politiek wel het risico dat kiezers zich afkeren van die politiek en denken, ja, het is toch allemaal één pot nat. Want aan het eind van de dag zijn ze het allemaal met elkaar eens. Ook al hebben ze 3 weken of 2 weken of 1 week geleden nog diametraal met z'n allen in meerderheid iets anders gezegd. Ja,
maar hij staat er dus wel in de werkelijkheid misschien wat genuanceerder in dan dat hij uiteindelijk in het debat positie inneemt. Nou, laten we, voordat we daar verder over praten, heel even luisteren. Want dat vond ik zelf wel heel interessant. De Wappie-discussie die tussen Rutte en Wilders plaatsvond.
En als dan de heer Wilders zegt, kijk nou eerst nog eens rustig aan wat al die andere dingen doen. Is dat simpelweg onverantwoord, meneer Wilders? Zo ken ik u ook helemaal niet. U heeft altijd ook hier in het bestrijden van dit virus nooit de kant gekozen van de wappies die zeggen er is niks.
Van mij mag u maatregelen nemen. Ik heb ook het afgelopen jaar veel kritiek gehad, maar ook veel maatregelen gesteund. Dus kom mij niet aan met wappiegedrag. Als hier één wappie is, dan bent u het eerder dan ik. U moet gewoon kijken naar de feiten. De feiten zijn dat de PVV veel heeft gesteund, maar geen maatregelen die niet nodig zijn.
Nou, vond ik heel interessant dit. Het ging ook nog wat verder. Hè? Het ging ook echt daadwerkelijk over behandelingen voor bijvoorbeeld kankerpatiënten. En Wilders voelde zich ook daadwerkelijk aangesproken toen die als wappie werd neergezet.
Ja, omdat hij namelijk niet tot het tot de kant behoort die we bij Forum voor Democratie hebben gezien. Hè. Er is vanuit die partij, we kunnen ons allemaal nog herinneren hoe Thierry Baudet buiten het parlementsgebouw met een megafoon de demonstranten stond toe te spreken. We hebben ze toevallig de afgelopen week toen wij
een
verslag deden van de kabinetsval, heb je ook een paar schreeuwlelijken die daar dan voor de deur gaan staan en die denken dat die geven uiting aan hun frustratie, maar die zijn ook uit op een relletje en ongenoegen. En het is heel moeilijk om iedereen over één kam te scheren. Maar ik denk wel dat de positie van Wilders heel erg verschilt van die van Baudet of Forum voor Democratie of Van Haga of wie het daar ook maar het woord voert. Hè, want dat verschilt ook nog wel eens. De volledige ontkenning van het probleem hebben we bij Forum wel gezien en bij de PVV niet. Daar is het probleem erkend, maar daar zijn ook alternatieven aangedragen. Je kan discussiëren of die effectief waren of zijn gebleken. Maar er is in ieder geval vaak is het debat serieus gevoerd. Ook Wilders die heeft al die debatten serieus zelf gedaan. Met steun van gisteren van Leon de Jong, als ik me niet vergis. Maar eerder ook Fleur Agema, die ook die briefings doet. Dus zij vliegen dat echt op een serieuze manier aan. Waar je bij Forum inderdaad geflirt ziet. We hebben het er ook bij Afhameren video over gehad. Geflirt met virusgekjes. Ja. Waar ook iemand als Theo Hiddema niet voor niks om is vertrokken bij die club. Nee,
dus kom daar niet mee aan bij Wilders. Dat is waarom hij daar ook zo veel op reageert.
Ja, dat wordt ook giftig dan. Bedoel, het betoog van zo ken ik u niet. Want u bent altijd toch meedenkend geweest. Is op zich, ver denk ik. Maar vervolgens zeggen u bent een viruswappie.
Ja.
Ja, dat is ook wel weer unfair.
En weet je nog, Wouter, afgelopen dinsdag toen zouden wij bijna Afhameren gaan opnemen. En toen wilde ik eigenlijk Baudet nog even spreken. Mm-hmm. Want hij was naar de kapper geweest. En toen uiteindelijk kwam het er niet van, want wij moesten ook onze opname doen en het debat gaan volgen. En pardoes zag ik die avond een post van Forum voor Democratie, waarin Baudet zei: ik ben naar de kapper geweest. Weg met de lockdown maatregelen. Dacht ik, potverdorie, hij zit dus expres zijn haar te knippen. Loopt een paar keer langs het lijntje. Mm. In de hoop dus dat misschien journalisten hem zeggen: maar meneer Baudet, u bent...
Jij was er bij de ingetrapt.
En ik was er, maar dat is natuurlijk het fascinerende als je net. Want aan de ene kant denk je van ja, dat is toch wel... Als iemand pontificaal geknipt en zonder mondkapje langs dat lijntje loopt, denk je, ik zal hem toch even ondervragen.
Nou, ik twijfelde sowieso, want ook ik heb iets aan mijn haar gedaan, maar dat heb ik zelf gedaan.
Dat weet ik. Maar dat is dus de strategie.
Dus dat risico loop je altijd. Ja, het strategie en leuk en aardig, maar... misschien noem me ouderwets, maar ik vind dat we wel het oog op de bal moeten houden.
Ja.
En dit soort zuchten naar aandacht, kijk mij eens, wat ik allemaal wel niet voor stouts doe dat ik me laat knippen. Hartstikke leuk, maar er gebeurt nogal wat in het land. We hebben een val van het kabinet meegemaakt. We hebben die verschrikkelijke toeslagaffaire. Het leed wat daar is mm-hmm. aangericht. De nasleep daarvan. De paniekerige, wanhopige pogingen van het kabinet om maar die groep tegemoet te komen en de geest weer een beetje in de fles te krijgen van verontwaardiging. Het feit dat ons land wellicht aan de vooravond staat van een enorme golf aan ellende. En dat je dan, kijk mij eens lekker... Ik vind het... ook dat komt op mij op een gegeven moment wel enigszins wanhopig over. Ik geloof toch, en daar ben ik misschien ouderwets in, maar ik geloof wel dat als je in het parlement zit en je neemt dat werk serieus, dat je echt die rol, en zeker als je zoveel zetels had in de Eerste Kamer ook, dat je echt een rol van betekenis kon spelen als je je er maar eendrachtig en serieus op richtte om die machtspositie uit te buiten, zodat je die koers ook daadwerkelijk kon bijstellen.
Ja.
Die toch heel anders is dan kijk maar eens lekker stoer toch naar de kapper gaan. En daarmee wel heel erg voorbij gaat aan het feit dat je de macht min of meer op een presenteerblaadje kreeg aangeleverd met je grote verkiezingsoverwinning met de Provinciale Staten. En die met al dat gedoe en dat geruzie en die gekkigheid dat gewoon verspeeld hebt. Ik vind dat gewoon zo zonde en ook heel onverstandig als je echt iets voor je kiezers wil bereiken.
Ja, en dan zie je bij Wilders, hij heeft twee grote punten gemaakt in de afgelopen debatten over corona. Dan gaat het bijvoorbeeld over het midden- en kleinbedrijf, over de winkels. Hè. Laten we die nou proberen open te houden. En dan nu inderdaad over die avondklok. Hij probeert echt op de inhoud heel scherp Rutte te overtuigen dat het anders moet. En dat spreekt misschien een grotere groep mensen aan dan Baudet.
Op zich is wel, en dat zag je ook gebeuren op een gegeven moment, de eerste algemene beschouwingen van Baudet in de Tweede Kamer. In 2017 was dat, toen hij zei van het is allemaal, of waren het de tweede? Nou, hou me te goede. Maar hij heeft volgens mij werd het de eerste. Gezegd van jullie... zich heel erg van jullie zijn allemaal ook de kliek. Jullie doen het hier allemaal maar in de kamer. En ik en je zag dat niet goed. Of ik ga me, dat was het. Ik ga mij niet verlagen tot tot mee debatteren met jullie over de toekomst van het land. En je zag dat daar onmiddellijk in de peiling een reactie op kwam. Ja. Van mensen die dachten, ja, maar hou eens even. Je moet het wel serieus aanpakken, want we hebben je niet voor niks naar Den Haag gestuurd. Hij is daar later ook van teruggekomen. Hij zei, dat was niet mijn beste optreden. En toen dacht ik, nou ja, goed, weet je, aldoende leert men. Het alle begin is moeilijk. Maar daarna heeft hij dat, vind ik, toch wel een beetje uit zijn vingers laten glippen. En bij Wilders zag je dat hij de afgelopen zomer bijvoorbeeld op het coronadossier heel erg de spotlichten op zich heeft weten te richten. En ik denk ook veel kiezers de overtuiging heeft gegeven dat hij het serieus aanpakt. Ja. En je ziet in de peilingen dat hij daar ook mee beloond wordt. Want hij staat nog steeds tweede en echt op ruime afstand ook van andere oppositiepartijen. Dus dat is allemaal niet voor niks geweest. Die actie toen heel stout en ondeugend met die zorgsalarissen. Dat hij zei, de coalitie rent weg. Het is een beeld wat beklijft.
Ja.
En daar kan hij nu, plukt hij denk ik ook wel met de verkiezingen de vruchten van. Dus ja, hij pakt het op een andere manier aan en is daar ook succesvoller in.
Nou, over de kliek gesproken, dat was natuurlijk het grote punt van Pieter Omtzigt bij het debat van afgelopen dinsdag. Kunnen we nog even naar luisteren?
Er is hier zo'n innige band tussen het kabinet en de Tweede Kamer. Dat als je moeilijke vraag zet, jij het probleem bent in het kabinet. Wij hebben de staat zo ingericht dat onze kliek in Den Haag, en dan zeg ik onze... Hoewel ik een van de langzittende Kamerleden ben, doe ik het best om er buiten te blijven. Onze kliek in Den Haag meer kijkt naar de partijvoorzitter dan de kiezer. En dat zullen we moeten veranderen.
Voel je je eigenlijk aangesproken, Wouter? Want hij heeft het over de kliek, dan noemt hij de politici, of de ministers, de Kamerleden, de media, de rechterlijke macht.
Ik heb er helemaal geen moeite mee dat iedereen in Den Haag, of je nou lid bent van het kabinet of van de Tweede Kamer of in de journalistiek of in een ander gremium wat behoort tot... Ja, de groep mensen die bij die politiek betrokken zijn, in welke hoedanigheid dan ook, dat je elkaar scherp houdt. En dat je zegt, hey, hier gaan dingen niet goed. Waar ik moeite mee heb, is dat je vroeger zegt, ja, ik hoor daar eigenlijk niet bij. Ik sta daar buiten of ik probeer daar buiten te blijven of zo. Voor iemand sinds 2003 in de Tweede Kamer zit. En kijk, ik loop iets langer mee dan de tijd dat Twitter bestond of dat de kabinetten Rutte regeerde. Ik heb ook nog Balkenende meegemaakt toen het CDA de grootste partij van Nederland was. En dat was een tijd, hè, als je het over Haagse kliek hebt en het gebrek aan dualisme in de Tweede Kamer. Het CDA heeft het ongeveer uitgevonden. Op alle niveaus, op alle fronten. We hoorden daar nooit iets over vanuit het CDA. Ieder Kamerlid werd als een soort, kreeg een soort lijfwacht mee. Een woordvoerder die overal voor ging liggen. En zelfs de spreeklijnen schreef voor de Kamerleden die ze aan journalisten mocht vertellen. Nou, het gebeurt nog steeds om zich. Het wordt ook nog steeds vergezeld door een woordvoerder. En de enige manier om hem nog te spreken zonder dat er iemand meekijkt of meeluistert, is door hem op te bellen. En dan hopen dat hij zin heeft om de telefoon op te nemen. Maar dat geldt voor alle Kamerleden. En dat geldt zeker ook in de afgelopen jaren. Je ziet het wel eens als nu Pieter Heerma vroeger Sybrand Buma zijn loopje neemt van zijn fractiekamer naar de ingang van de Tweede Kamer, loopt altijd iemand mee. Vroeger was het Pieter Heerma zelf die dan zijn woordvoerder was. Ja. Een soort lijfwacht. Die was ook vroeger judoka, dus die ziet er al een beetje zo uit. En,
wie was judoka vroeger?
Pieter Heerma.
Ja, natuurlijk een redelijke...
Ja, precies. En daarna waren het zijn opvolgers die meeloopen. En nu loopt er iemand anders met hem mee. Weet je, het is en op allerlei verschillende manieren. De manier waarop Kamerleden Koppejan en Ferrier zich keerden tegen de samenwerking. Hè, de dissidenten. Hoe minister Donner ze onder water hield op het departement. Hè, minister toen om hen te beïnvloeden, te intimideren. Om maar vooral niet te doen wat ze eigenlijk vonden dat ze moesten doen voor hun kiezers. Je kan er zeggen en vinden van wat je vindt. Maar de veronderstelling dat je er allemaal niet bij hebt. Zelf niet bij hoort en zelf niet aan hebt deelgenomen. Hij heeft nog nooit, vertelde iemand uit het kabinet mij, tegen de lijn van de fractie gestemd. Dus ook al die wetten en alle regels en alles wat met die toeslagaffaire te maken heeft, wat heeft geleid uiteindelijk tot dit verschrikkelijke ongeluk, heeft hij ook zijn handtekening ondergezet.
Daar wordt hij dan wel giftig in als je het daar naar vraagt ook. Want dan zegt hij van, het gaat uiteindelijk niet om het stemmen. Hè? Het gaat ook om het proberen te veranderen van processen.
Ja, nou, heel goed. En zo hoort het ook. Maar het is, even een voorbeeld, het onderzoek naar de oorlog in Irak. 17 keer vertelde een van de vragenstellers mij daar deze week over. Hebben ze het geprobeerd om er doorheen te krijgen bij de CDA-fractie en bij de CDA-premier.
Ja, precies. En Omtzigt, of het CDA heeft het heel lang tegengehouden, ja, wij zeggen.
Dus het is niet zo, weet je, het is echt te makkelijk als je zegt van ik heb daar niks mee te maken en ik stel me er, ik zet me daar buiten. Doet niks af aan de serieusheid van de zaak en hoe goed het is dat dit boven tafel is gekomen.
Maar dat was toch sowieso wel een interessant punt geweest als Omtzigt daadwerkelijk de lijst was gaan trekken, wat natuurlijk niet is gebeurd. Maar er was natuurlijk ook wel de vraag van hoe kan iemand zich positioneren die aan de ene kant afstand wil nemen van de kliek, maar tegelijkertijd natuurlijk wellicht op termijn ook een belangrijk onderdeel is van een kabinet of van het meeregeren kan zijn.
Ja, maar ik vind...
Dat is ook een lastige spagaat natuurlijk.
Het wordt een interessante tijd. En je hoort in het CDA dat op een gegeven moment Hoekstra wel moet ingrijpen. Omdat het redelijk unhinged is. En ook diametraal ingaat tegen alles waar het CDA de afgelopen jaren voor staat. Als het gaat om directe democratie, heeft het CDA alles tegengehouden wat er maar tegen te houden viel. Bestuurlijke vernieuwing. Alles op hun voorspraak. Referenda. Alles werd tegengehouden. Dus alle pogingen van andere partijen om te zorgen dat die kloof wat minder diep is of kon worden gestecht of overbrugd of wat dan ook, is door het CDA notabene tegengehouden. En wat ik daarnaast ook nog wil opmerken is dat als je het hebt over een kliek, daar zit een, dat doet mij een beetje denken. Toevallig uitgesproken op de dag dat Donald Trump het Witte Huis ging verlaten. Het draining the swamp. De kliek veronderstelt een soort, ja, ik weet niet, het is bijna een soort sectarische menigte die met elkaar het op een akkoordje heeft gegooid en elkaar vooral uit de wind aan te houden. Dus ik denk dat je daarmee geen recht doet aan de pluriformiteit van de media. Het ene medium is het andere niet. De ene is ook wat gouvernementeler ingesteld dan de andere. Dat geldt ook voor de Tweede Kamerleden. Er zijn zelfs nog wel ministers die af en toe wel iets anders vinden dan de mainstream. En het is dus denk ik te makkelijk om, en zeker in een tijd waarin, ik geloof de dag zelf was er nog een of andere idioot die de hele media bedreigde. Hè? Dat die zei dat journalisten moeten hun baan maar opgeven, want anders gaan ze eraan. In een klimaat waarin de NOS de stickers niet meer op de satellietwagens durft te plakken, omdat ze bang zijn dat ze in elkaar worden geramd. Als je dan als Tweede Kamerlid die iets heel belangrijks boven tafel heeft getoond door vasthoudendheid.
Dankzij de media ook natuurlijk.
De media, maar ook gewoon, je creëert wel een klimaat van, zie je dat, vertrouw de media vooral niet, want die spelen onder een hoedje met het kabinet. En daar neem ik afstand van, want ik vind dat onverstandig.
Want als je naar die toeslagenaffaire kijkt, ik zag geloof ik ook nog de onvermijdelijke Rutger Bregman bij Op 1. En daar
heb ik het alweer gemist.
Ja, maar daar was de discussie. Daar werd eigenlijk het punt aangehaald van, het is maar zo'n klein element, die toeslagenaffaire toen met die Bulgaren, waardoor die hele wetgeving is aangescherpt. En zij zeiden van ja, dat was maar zo'n klein percentage van het totale belastingssysteem. Maar door de ophef in de media en de reacties van de Kamerleden is uiteindelijk de wet aangescherpt. En is er eigenlijk heel erg, het grote plaatje is gemist. Er is heel erg scherpe wetgeving gekomen door die ophef in de media, door de reactie.
Ja,
is dat een terecht punt?
Je kan altijd discussiëren over de rol van de media. Hoewel ik het...
Waar Kamerleden misschien wel op reageren.
Het generaliserende niveau daarvan vind ik ook niet terecht. Het ene medium is het andere niet. En het is ook soms nodig om dingen stevig aan te vliegen. Om ook de boel wakker te schudden en wakker te krijgen. Ik bedoel, laten we wel wezen, dat heeft ook... om zichzelf laten zien en Pieter Klein, Jan Klein Nijhuis van RTL en Trouw respectievelijk, dat je gewoon moet vasthouden. En die mensen zijn ook zo bijna geobsedeerd geraakt door het onderwerp. Zeker, dat merk je ook dan. En dan dat vergeef je ze dan ook gelijk wel weer, omdat het toch wel heel goed en belangrijk is dat ze door zijn gegaan. Ik vind het vooral aardig als je kijkt naar de rol van de Kamer. He, omdat ze zeggen, de media heeft ergens veel aandacht voor gegeven en daardoor is het dan in de soep gelopen. Nee, het is de Kamer die ten tijde van die Bulgare fraude op de achterste benen staan van links tot rechts. Want er mag niet onevenredig uit de staatsschuif gestolen worden van onze belastingcenten. Ja. Je kan de kwartettende Bulgaren nog zien met de oranje ING-pasjes op het Bulgaarse landschap. Ja. Ik herinner het me nog goed. Mensen waren daar woedend over. Is het dan raar dat je als Kamer probeert om te zeggen, overheid, dat laat u allemaal op uw beloop. Dat moeten we aanpakken.
Maar het argument was dus een beetje van, het is het pakken van een mandarijntje in alle supermarkt van de Albert Heijn.
Nou, ik hoop dat...
Maar goed, ik vond het interessant om te kijken hoe jij daarnaar keek.
En is het antwoord bevredigend?
Welk antwoord?
Wat ik gaf.
Ik snap dit antwoord. Ik denk dat het uitermate onwenselijk is, ook voor het vertrouwen in de politiek en in toeslagensystemen, als je beelden ziet van Bulgaren die lopen te pronken met hoe ze het systeem kunnen misbruiken. Het gaat niet alleen over, denk ik, over de aantallen en over de miljoenen. Het is hetzelfde waar ik aan moest denken, is als je een aanslag hebt, dat je zegt van ja, maar ja, als je naar heel Europa kijkt en er is één slag. Die discussie heb ik ook heel vaak.
Whataboutism.
Precies. Dus in die zin. Maar het is ook wel weer interessant om naar te kijken. Maar als je nou even heel extreem stelt, hè, Wouter. Moet om zich dan, als hij zoveel uithaalt naar die kliek, misschien niet uit het CDA stappen en echt scherp aan de wind oppositie gaan voeren.
Interessante observatie van je, want ik dat ging ook wel een beetje rond deze week in Den Haag. Dat je mensen ook wel hoorden zeggen, ja, als je dit vindt en er zo in zit, dan is het bijna een kwestie van tijd dat je je eigen partij gaat beginnen. Nu is de man toch wel door en door CDA en wordt hij op handen gedragen ook door zijn Overijsselse afdeling van CDA. Dus ik weet niet of het zover zal komen, maar het deed in ieder geval een aantal mensen bij andere partijen wel veronderstellen van goh, het is zo niet wat je gewend bent van het CDA. En ook de manier waarop Piet Hein Donner, die minister van staat, notabene nog door Sybrand Buma, zijn vorige partijleider, naar Rutte geduwd van kijk, kan je hem minister van staat maken? En Donner is CDA, CDA is Donner, premier Balkenende in de vorige kabinetsperiode onder Balkenende. Dus die man was een soort heilige. Vice-president van de Raad van State geweest. En nu werd hij door Omtzigt afgezien als een monster. Ja. Werkelijk waar. Die man stond symbool voor alles wat er verkeerd was aan Den Haag. En nou, dat kan je vinden. Maar dan zou ik zeggen, tijd voor een rooiement. Hè? Want het kan niet het kan niet alle twee waar zijn. En dat verbaasde wel heel erg. Omtzigt is een emotionele man. Zit hier ook heel erg emotioneel in. Daarom hoor je ook wel dat ze ook in het CDA daarom ook wel het een en ander vergeven. Niet alles is even handig. En soms heeft hij er zelf ook wel een beetje spijt van, begrijp ik, op de manier waarop hij zich heeft uitgedrukt. Maar het is ook een gevoel van onmacht en frustratie dat hij al die jaren bezig is geweest en nog steeds bezig is.
Ja, zeer boeiend. Overigens, over het debat van donderdag, we zitten nu op vrijdag, was er ook nog wel een interessant moment. Rutte dacht namelijk zichzelf een grapje te kunnen veroorloven.
Alleen u zou dan vervolgens mij kunnen vragen, kun je garanderen dat die avond... Dat kan ik niet, want ik kan... Maar dan is het wel zo dat de Kamer specifiek over die avondklok... Kijk, u kunt ons niet meer wegsturen als kabinet. Dus strikt genomen hebben we nu meer macht dan voor vorige week vrijdag, zou je gek genoeg kunnen zeggen. Nee, ik ben even flauw aan het doen, maar op die avondklok niet.
Ik ben een beetje aan het doordenken. De opmerking dat een demissionair kabinet meer macht heeft.
Nee.
Dat is niet waar.
Nee. Alleen, ze kunnen ons niet meer wegsturen.
Ja. Nee, niet twee keer.
Ja, maar ik vond dat wel een beetje een stomme opmerking eigenlijk van Rutte. Mag ik zo vrij zijn?
Ja, nou ja, heel pijnlijk vind ik het wel hoor. Want dan kan je de frustratie ook, want Omtzigt reageerde daar ook weer op. Hè, naar aanleiding van wat hij hier heeft gezegd. Maar dit is hoe Rutte in het leven staat. Dit gaat op alle niveaus. Dus als hij boos is, zijn legendarische woede-uitbarstingen, wordt er ook altijd bij gezegd, ja, maar daarna is het ook heel snel weer over. En dat geldt ook met het rouwbeklag. Het rouwbeklag van vorige week, van het is allemaal zo erg. En trouwens dinsdag nog in de Kamer over zijn gevallen kabinet. En nu zijn we weer twee dagen verder. En nu gaat hij over tot de orde van de dag. En zit hij toch heel optimistisch in het leven.
Ja.
En is hij dus iemand die alweer het feit dat het kabinet gevallen is officieel achter zich heeft gelaten. Omdat hij sindsdien ook alweer met 33 andere dossiers bezig is. En gewoon in feite gewoon doorgaat met wat hij doet.
Ja, maar en toch...
Maar als ik nog even mag afmaken. Dit is hoe hij in het leven staat. Ik zeg niet dat per se deugd op dit moment. Ik denk wel dat je je rekenschap moet geven in het openbaar en zeker niet dit soort grapjes moet maken. Alleen dit is zoals hij is. Daarmee praat ik het niet goed, maar dit is wel de aard van het beestje. Zo staat hij in het leven.
Nou, maar wat ik interessant vond, want de VVD wilde vrij lang vasthouden aan het missionair houden van het kabinet, om zeker te kunnen zijn van een goede aanpak van de coronacrisis. Toen hebben ze gezegd van nou, we worden demissionair. Maar die coronacrisis die blijft bij ons in goede handen. Het eerste debat wat je nu hebt over maatregelen, mm-hmm. is een demissionair kabinet wat met alle partijen in Den Haag moet gaan onderhandelen over een avondklok. Dus je ziet dat het aan de voorkant eigenlijk niet meer goed geregeld kan worden. En dan krijg je dus een hele week gedebatteer over een avondklok. Of zie ik dat te scherp?
Nou, in het kabinet en bij Rutte zullen ze tevreden constateren dat het precies zo is gegaan zoals ze wilden.
Ja, maar het plaatje naar de buitenwereld is dat er een hele week gesteggel is over een avondklok. Ja. Als dinsdag in Den Haag, zegers, je zei, nou, ik weet het nog niet. Ja, toen zei, nou, ik weet het nog
maar
niet.
Ik heb toch het idee dat het meer afstraat voor de mensen die overstag zijn gegaan dan op het kabinet. Het kabinet wilde deze avondklok, die hebben het gekregen. Ja. Met een half uurtje uitstel. Nou,
en hij zal denken achter de schermen van het lukt me toch wel. Het maakt dus niet zoveel uit.
Ja, er is al die ook veel. Kijk, ja, ik denk het wel. Hij zal er ook wel veel moeite voor hebben gedaan achter de schermen om mensen te overtuigen. En je moet nooit onderschatten hoe het contact achter de schermen is tussen de kemphanen in de Tweede Kamer. Je ziet dat Klaver hem de maat neemt en Wilders hem de maat neemt. Nu is de band met Wilders is professioneel gewoon goed. En het is echt niet zo dat Rutte en Wilders elke dag met elkaar aan het appen zijn. Maar zoals ik in mijn column of in mijn reconstructie schreef van de kabinetsval van die ik samen met Inge reconstructie heb gemaakt.
Over de rol van Wiebes.
Die we zaterdag en ook maandag stond hij in de krant. Klaver al de zaterdag voor de kabinetsval heeft gebeld met Rutte om te zeggen dat hij vertrouwen in het kabinet ging opzeggen. Zo gaat dat dus achter de schermen met die oppositie. Die gaat de premier alvast waarschuwen van luister, we zeggen het vertrouwen in je op televisie morgen. Niet in de Tweede Kamer, zoals het toch zou moeten, na het debat of wat, hè, na de verantwoording. Nee, we doen dat al, want de veronderstelling is dat in een komende kabinetsperiode de VVD wel eens de grootste partij kan worden. En dan zal Rutte ook met Klaver door één deur moeten.
Dus die ook van alle Kamerleden toen die dinsdag vrij constructief was als het over die avondklok ging, toen al zei van nou, we luisteren naar de experts en we houden niks op voorhand tegen. Het worden weer plusminuten volgens mij.
Bonusminuten.
Maar ik kijk even naar rechts, zolang zijn we bezig.
Dat is alleen maar goed, want dan rennen de mensen die zitten te luisteren nog gewoon een extra rondje.
Oh ja, maar wel op tijd binnen zijn weer natuurlijk. Hè? Want als nu onze podcast zo lang duurt, zijn ze niet om 9 uur binnen. Ja. Misschien dat je dat ook als verklaring kan geven. Ik wilde toch nog even één serieus punt aanhalen tot slot. Want ik denk dat misschien wel de kern is van wat er allemaal in de politiek gedebatteerd en besloten wordt. Uiteindelijk raakt dit de samenleving van jong tot oud, die coronacrisis. En het was toch wel een belangrijk punt, denk ik, wat Jesse Klaver van GroenLinks aanhaalde.
Mijn hart brak vanochtend toen ik een rouwadvertentie las van ouders die beschreven over hoe hun kind op de middelbare school eigenlijk niet tegen die quarantaine kon. En er niet meer is. Dat is ook een gevolg van wat wij doen in deze crisisbestrijding.
Ja, best belangrijk. Ik krijg er rillingen van als ik het fragment hoor, eerlijk gezegd. Mm. Toen ik ook die advertentie al zag, je had hem volgens mij ook al
Ja, ik had hem ook geretweet, omdat hij zoveel indruk maakte. Ik geloof Nathan Vos had hem, geloof ik, die heb ik geretweet. En dat, daar breek je hart van. En we weten niet precies wat er gebeurd is in de achtergronden. Maar gewoon twee ouders die dan schrijven, hè, wij zijn de ouders van onze Pepijn heet die.
Ja, ik zal het even voorlezen. Pepijn was een levenslustige en nieuwsgierige jongen. De lockdownmaatregelen verteerde hij slecht. Hij miste contact en structuur. Hij zocht iets dat spannend was, maar waarvan zijn overmoedige puberbrein de consequenties niet kon overzien. Pepijn is omgekomen door een koolmonoxidevergiftiging in combinatie met drugs. Ja, dat is de. Je weet natuurlijk niet alle details, maar het.
Nee, en het is ook belangrijk om daar dus ook dan niet algemene conclusies aan te verbinden. En ook denk ik voor iedereen die het ook moeilijk heeft en nu zit te luisteren. Als je zoiets overweegt, zoek hulp. Ja. Want het is het echt niet waard. En we komen hier met z'n allen ook uit. Maar het geeft wel aan dat zoiets ook in de Tweede Kamer bovenkomt. Dat er nog veel meer aspecten aan deze coronacrisis zijn dan wat het OMT aan het adviseren is. En dat probeer ik af en toe ook wel eens in duidingen ook wel aan te geven. En mijn indruk is af en toe wel dat omdat ook het kabinet, maar ook het OMT, die zijn allemaal zo erg gefocust op dat ene aspect, namelijk die cijfers terugbrengen. En dat snap je ook. Het gaat om de volksgezondheid. Het gaat om bezetting in ziekenhuizen. En je wil niet dat er ambulancefiles ontstaan. Ieder weldenkend mens zal het daarmee eens zijn. Maar de keerzijde van al die maatregelen op maatregelen op maatregelen, in combinatie met een gebrek aan perspectief en een exitstrategie. Hè? Vroeger hadden we nog iets van de routekaart. Nou, die is ritueel verbrand op de ministeries langs mijn hand. En dat aspect over de keerzijde, die dus niet zozeer onmiddellijk te maken heeft met de ziekenhuisbezetting, maar over het welzijn van mensen, over de eenzaamheid die mensen ervaren, het gebrek aan sociaal contact, het sporten, de vriendjes en vriendinnetjes op school. Het is heel zwaar, het is heel moeilijk. En het is ook niet heel makkelijk als politiek op te lossen zoiets, nee. Omdat het zo onorthodox en niet eerder vertoond is. Maar het is wel iets waarvan je hoopt dat de politiek zich goed blijft realiseren dat, weet je, stel nou dat die avondklok niet werkt. Of dat die toch vervroegd moet worden. Want laten we niet vergeten, ja, Frankrijk is het 6 uur. Voor je het weet is het bij ons ook 6 uur. Of wordt het ook overdag binnen blijven? Of ja, er zijn altijd weer nog weer strengere maatregelen te verzinnen. Je moet als politiek denk ik ook wel aandacht houden voor andere zaken en de andere gevolgen dan alleen maar die ziekenhuiscijfers. Maar goed, Klaver zegt dat ook. En vervolgens gaat hij er wel mee akkoord. Ja. Dus uiteindelijk wordt er toch een afweging gemaakt en weegt het medische belang zwaarder.
Maar wat wel zo is, is dat als je het over perspectief hebt, heb ik ze nog niet vaak zo helder horen zeggen. Die scholen, die basisscholen, die willen we per se om in de week van 8 februari weer open doen. En deze maatregel kan wellicht ook helpen.
Wellicht.
Ja, je weet het niet.
Nee, maar dat is het dus.
Ik heb wel dat ze op die, als ouder volg je dat natuurlijk ook. Hè? Wanneer gaan die basisscholen weer open? Ja. Toen het ging over die kerstvakantie en dan na de kerstvakantie weer open. Toen zei Asje van, nou, we moeten die scholen open doen. Toen bleek eigenlijk al met oud en nieuw van, dat is gewoon niet haalbaar. Nu zie je wel in die maatregel van die avondklok dat die scholen heel nadrukkelijk genoemd worden. Van oké, ons doel is wel echt om die scholen weer open te krijgen. Ja, ik word er moedeloos van, want ik weet natuurlijk niet hoe het virus zich verder ontwikkelt.
Dit is argumentatie die je uitgesproken hoort worden ter verdediging van wat er gebeurt. Alleen, ik liep toevallig in de supermarkt langs het schap waar de wijn stond. Niet om iets te kopen, maar omdat het op weg was naar, ik weet niet, de cashewnoot of zo. Of het diepvriesvak. Maar er stond geen alcohol naar achter verkoop. Dat je bij jezelf dacht, oh ja, dat het is in dit land gewoon verboden om naar achter alcohol te kopen. Ja. En niet even 1 week, maar al maanden. En we vinden het eigenlijk al heel normaal. En dan vroeg ik me wel af van, ja, wat heeft dat nou eigenlijk voor geschil gemaakt?
Ja.
En was het eigenlijk wel nodig? Ja, baat het niet, dat schaadt het niet. Maar je kan ook 50 gaan rijden op de snelweg. Dan hebben we misschien ook wel meer verkeersongelukken. Ja. Dus ja, daar blijkt de kwetsbaarheid ook, vind ik, wel in te zitten. Elke keer, we gaan dit doen en dat doen en we doen het maar tijdelijk. Nou, als dit niet het effect heeft, als we niet richting de 3.000-2.000 besmettingen gaan per dag, dan komen ze denk ik gewoon weer met een maatregel die dat wel moet voor elkaar krijgen.
Ja, al dus Wouter de Winter. En we gaan weer een nieuwe, ongetwijfeld enerverende politieke week
niet
in.
Als ik depressief naar dit vertelsel.
Ooit kun je ook de cashewnoten kopen na 8 uur. En gewoon een goede fles rode wijn kopen bij de Dirk van den Broek.
Natuurlijk moeten zeggen, alle gezonde producten van biologische magere melk en broccoli.
Als jij de ongezouten cashewnoten neemt, dan zit je op een goed spoor. Dank je wel, Pim. Wouter, dank.